Het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte Hebreeën 8 en daarvan de versen 1 en 2. Hebreeën 8, de versen 1 en 2. Daar spreekt het woord des Heren aldus: de hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is, dat wij hebben zodanige hoge priester, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom en de ware tabernakel, welke de Heere heeft opgericht, en geen mens. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de hoofdzaak, de priester in het heiligdom. Na de uiteenzetting over het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, gaat de schrijver aan de Hebreeën verder om ons de grote betekenis van dat priesterschap van Christus, ook in de uitoefening daarvan, te tekenen. En daarom zal hij gaan spreken over die grote hoge priester en dat nieuwe verbond, die nieuwe bedeling, en van dat volmaakte offer in hoofdstuk 9. Nu, in het achtste hoofdstuk, die eerste twee versen, worden wij bepaald bij iets dat we misschien wel weten, maar waar toch over het algemeen de aandacht niet zo sterk op gevestigd is. Wat is dat? Dat is dit: als wij denken aan het offer van Christus, dan denken wij aan zijn lijden en sterven op aarde, dat hij zijn bloed heeft vergoten, zijn leven heeft gegeven. En in deze verse krijg je te horen dat dat priesterwerk niet opgehouden is met de woorden "het is volbracht", maar dat dat priesterwerk, dat offer, juist in de hemel gebracht moest worden. Dan zou je zeggen, dat kan toch niet, want het offer is hier op aarde gebracht. Ja, en toch moest hij als een levende offerande voor het aangezicht van God verschijnen. En dat wordt nu een hoofdsom of een hoofd zaak genoemd in vers 1. Iets wat dus allerbelangrijkst is, om daarop te letten. Het hangt er zo, er hangt zo van af, zoals ook in die schriftperikoop staat, als hij nog priester op aarde zou zijn, ja, dan zou hij eigenlijk geen priester zijn, als hij op aarde zou zijn. Dan zou hij zelfs geen priester zijn. Want op aarde zijn er al priesters om te offeren enzovoort naar de wet. Dat weten wij. Want bij Israël, daar verplaatst de schrijver zich even in. Hij erkent daarmee niet de dienst van de priesters in de tijd dat hij dat schrijft. Maar zoals we weten, heeft hij ons steeds verplaatst naar die dienst, die tabernakeldienst, in de oude bedeling. Dus op dat standpunt staat hij. Dan wil hij zeggen, als onze Heere nu op aarde was geweest, gebleven, dan zou hij geen priester zijn. Want op aarde zijn er al priesters die naar de wet offeranden brengen. Maar Christus moet naar een andere wet offeranden brengen. Die ceremoniële wet, die was wel voor die tijd door God gegeven en geschikt, maar was ergens zo ontzettend arm. Er werd nooit werkelijk zonde verzoend. Je kon spreken van een cultische reinheid. He, bij bepaalde overtredingen, dan kon je een offer brengen en dan mocht je weer deelnemen aan het gemeentelijk leven, dan mocht je weer in de tabernakel, later in de tempel komen, dan was dat zo gezegd cultisch naar die orde van dienst toen, dan was je dan zo gezegd weer rein. Maar de gelovigen hebben het al aangevoeld in die oude bedeling, dat ze soms hebben geroepen, ach, als de Heer lust had aan offeranden en brandoffer en slachtoffer, ik zou duizenden van beesten slachten. Maar die voelde reeds aan, zoals David, het tekort van die eredienst, van die offerdienst, dat er eigenlijk in principe niets veranderde. Het vormde de aanleiding tot een betere hoop. Om dat nu te verstaan, en daar komen we nog wel eens op terug, en dat moet u niet, hoop ik tenminste dat u dat niet vervelend vindt, dat dat telkens ook door mij weer genoemd wordt, en dat doe ik uit om die reden, dat het Oude Testament mogen wij in het licht van het Nieuwe Testament lezen. En het Nieuwe Testament mogen wij in het licht van het Oude Testament lezen. Je kunt het geen van beide missen. Maar juist omdat de Hebreeënbrief aan Joodse christenen gericht is, die heel goed op de hoogte waren, blijkbaar, met die oud-testamentische eredienst, gaat de schrijver daar steeds op inhaken. Nou, je weet, ik heb als een van de redenen van het schrijven van deze brief genoemd, het verachteren, het achteruitgaan van de gemeente en de eerste symptomen van een, ja, van een afzakken naar het ongeloof. En ook een afzakken naar het zichtbare. En naar het tastbare. Er was natuurlijk een enthousiasme geweest, een blijdschap bij die Joden die tot Christus bekeerd waren. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, de tijd verstrijkt. De christelijke eredienst is heel anders dan de Joodse eredienst. Er is zo geen fraaie bij, er zijn geen mooie gewaden, er is geen tempel, er zijn geen hoge priesters en geen levieten en noem maar op, geen offeranden, geen mooie schitterende kleuren en gewaden. Dat is allemaal weggevallen. En dat alles, en daar zijn wij gevoelig voor in het algemeen, hè, maar dat alles, door dat alles gaat er ook een zekere hang uit naar het zichtbare. Naar die oude beginselen van het Oude Testament, van die offerdienst. En nu heeft Paulus, of wie de schrijver dan ook geweest is, dat doet verder niet de zaken, die heeft de rijkdom van Christus priesterschap gesteld tegenover Aarons priesterschap. Het gebrekkige van Aarons priesterdienst en het volmaakte van Christus priesterdienst. Om ze toch vooral heen te stuwen. Hè, om te blijven bij dat geloof in die ene ware priester van God. Die daar die ene offerande heeft volbracht. En in eeuwigheid voor eeuwig de kerk zijn uitverkoren heeft volmaakt. Laten we eens even terugblikken naar die oud-testamentische eredienst. Dat vers 1 moet je lezen in het teken van de actie. Dat is een woord dat staat volop in het teken van de beweging. Dat gezeten zijn van de hoge priester aan de rechterhand van de majesteit Gods, wordt hier duidelijk bedoeld als een daad die hij gedaan heeft. Hij heeft zich gezet. Hij is voor God gekomen. Maar als hij dan bij God gekomen is, dan kan hij daar als het ware gaan zitten. En laten we nu die twee stromen, die oud-testamentische gedachten en die nieuw-testamentische gedachten even tegenover elkaar stellen. In het Oude Testament, daar wordt de eredienst gekenmerkt door een steeds zich heen en weer bewegen van de voorhof naar het heilige, door de tweede voorhang het heilige der heiligen. De eerste, bij het voorhof, daar waren de mensen, de Israëlieten, daar waren ook de levieten aan het werk, daar waren de mannen die op de muziekinstrumenten bliezen, daar stond het brandofferaltaar enzovoorts. In dat heilige, daar mocht alleen de priesters komen. En ook nog helemaal niet zomaar in en uitlopen. Maar in het heilige der heiligen, daar mocht maar eenmaal 's jaars de hoge priester ingaan met wat bloed. En dan ging hij met dat bloed in dat heilige der heiligen, want daar, zoals de voorstelling, daar wilde God wonen op zijn troon tussen de cherubims, die engelfiguren boven de ark. Daar zou God dus zich openbaren boven het verzoendeksel, en daar moest dan dat bloed komen. Of God dat aan wilde nemen, ja of nee. Je zou het je dus zo voor kunnen stellen, God kwam, en dat was enkel genade, uit de hemel, wilde daar wonen tussen de cherubim, boven de ark, op het verzoendeksel, dat was genade, en dan mocht daar de priester, hoge priester, eenmaal 's jaars met het bloed komen, in dat allerheiligste, waar het altijd, je kan wel zeggen, bijna donker was. Bijna donker, omdat alles afgeschud was door de dikke gordijnen en er weinig licht binnenkwam. Het enige wat daar binnen drong, dat waren de geuren van de wierook, dat net aan de andere kant vlak bij het voorhangsel stond. En als dat wierookoffer gebrand werd, dan drongen de geuren door de gordijnen heen in het heilige der heiligen. Nou kwam die priester, dat ging allemaal heel voorzichtig, dat weet je. Er moest niets fout gaan, hij moest niets verkeerd doen, want dat werd zwaar gestraft door de Heere. Want alles was als het ware een prediking, een heenwijzing naar het volmaakte. Er mocht dus niets fout gaan. Wij denken wel eens, wat waren dat een vreselijke straffen. Die twee zonen van Aaron, die hadden vreemd vuur gebruikt. Nou, het was een feestdag voor de jongens. Want ze mochten voor het eerst meedoen met het werk in de eredienst. En dan hadden ze verkeerd vuur genomen en toen werden ze gedood van vuur van de hemel. En dan weet je van die Uzia, of die Uria, die man die naar de ark greep. En die zo met ene klap doodgeslagen werd. En die lieden van Bet-Semes, die erg nieuwsgierig waren, de ark kwam terug uit het Filistijnenland en toen keken ze erin en toen werden er, ik weet niet hoeveel mensen gedood. En van die koning, dat was Uzia, meen ik, die het wierookoffer nam uit de hand van de priester, dat was een godvrezende koning, toen wou hij ook een keer offeren. En dat mocht beslist niet, dat kwam hem niet toe. Een koning was een koning en een priester een priester. Dat moest gescheiden blijven. En toen zeiden ze dat het niet mocht. En opeens sloeg de Heere God hem met melaatsheid. En toen hebben ze hem de tempel uitgebracht, de man. En hij heeft tot zijn dood in een huis apart, een beetje achteraf, aan de weg heeft hij gewoond. Hij is niet meer beter geworden. Hier niet op aarde tenminste. Als je al die dingen leest, dan zeg je, ja, wat waren dat toch een strenge straffen. Zouden die mensen dat nou wel zo kwaad bedoeld hebben. He, die ark op die wagen. He. Bijvoorbeeld die man en die ark die valt. Wie zou dan niet in een impuls die ark grijpen om op zijn plek te houden? En zo zijn er meer van die voorvallen. Ja, weet je hoe dat nou kwam? Dat kwam daarom, omdat tot in de kleinste details moest die eredienst een aanleiding vormen, een inleiding tot een betere hoop. Heel die eredienst moest dus het werk van Christus karakteriseren. Zijn offer, waar het heen moest. En als er nou een fout gemaakt werd, dan werd dus als het ware een heel volk verkeerd voorgelicht. Dan was bijvoorbeeld genade geen genade meer. Of werk geen werk meer. En daarom, als er een fout gemaakt werd in de liturgie, dan werd dat door God werd er direct ingegrepen. Vaak wel. En heel streng. Hoeven wij nog niet altijd bij te denken dat die mensen dan ook onmiddellijk voor eeuwig verloren waren. Er zijn mensen die dat altijd zo gauw concluderen. Maar zo moet je dat niet in de eerste plaats opvatten. Maar hij moet zo opvatten, zij moesten als het ware het schilderij aan het volk voorhouden. En daar mochten ze niks aan veranderen, moesten het precies al die handelingen doen, opdat niemand zou worden misleid. En een verkeerde voorstelling zou krijgen van het heilige evangelie, van de boodschap der verzoening door de voldoening. Goed, die hele eredienst in Israël, die werd dus gekenmerkt door een verschrikkelijke spanning. Je moet dat niet verkeerd opvatten. Die mensen hebben dat ook altijd niet zo bewust gevoeld. Maar het waren ook mensen. Een hoge priester was ook een zondaar. Die blonk niet uit. En dat hij daarom hoge priester geworden was, maar gewoon omdat hij daartoe verkoren werd door God. Maar die spanning die daarin zat, die kun je soms voelen in het woord. Als die hoge priester in het heilige gaat en die mensen liggen in de voorhof, voorover ter aarde, in stille afwachting, wat zal er gebeuren? En dan duurde het niet zo lang of die hoge priester die kwam weer terug. Uit dat heilige der heiligen. En dan zegende die het volk. Maar voel je wat ik bedoel met die spanning? Die hoge priester, die kon daar niet blijven bij God. Die mocht maar even een klein beetje bloed daar bij de ark sprengen. En dan moest die weer terug. Daarmee wil de schrift dit zeggen. God kan het haast niet uithouden dat daar een zondaar vlak bij hem is. God kan het haast niet uithouden dat daar een beetje dierenbloed wordt gesprengd. God moet zich inhouden en die priester die moet maar gauw teruggaan uit het heilige der heiligen. Want stel je voor dat er vuur uitgaat tussen de cherubim. Dan valt die man dood neer. Want die man, die is een zondaar. Die man die komt daar met een soort vervanging. En dat is een beetje dierenbloed. Maar God kan eigenlijk die vervanging niet aannemen van dat dierenbloed. Hoewel het voor God waardevoller is dan mensenbloed. Zoals wij zondaren zijn. Maar hij kan het praktisch niet aannemen. Dan voel je de spanningen. Die priester die ging het heilige der heiligen binnen. Hij kon daar niet blijven. Hij mocht een wens uitspreken. De Heere zegene u en de Heere behoede u. En hij doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. Maar hij kon geen streep verder gaan. Hij kon dat niet waarmaken, die man. Natuurlijk, het was genade en het volk die erop hebben mogen zien op die zegen, die zijn ermee gezegend geweest. Maar eigenlijk dan niet door de zegen van die priester, maar door de zegen van God uit de hemel. Moet je kijken, nou heel die priesterdienst, hè, dat was altijd maar heen en weer. Heen en terug. Altijd. En dan moest de man ook nog voor zichzelf offeren, eer dat hij voor het volk wat kon doen. Want anders dan kon hij helemaal al niet naar binnen gaan. Hij moest voor zijn eigen zonde ook offeren. En hij moest zich wassen en zijn goede kleren aandoen. Maar altijd die onrust, dat heen en weer van de voorhof naar het heilige der heiligen en weer terug. Want, zo sprak men, wie kan God zien en leven? Wie kan er nou voor God bestaan als God hem werkelijk beoordeelt naar zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid? Hoe moet je dan toch bij God kunnen komen? Dus altijd was daar die druk, die spanning, die schreeuw van heel dat oude verbond, die oude bedeling, dat het toch eens een keer echt in orde zou worden gemaakt. En dat is een keer echt waar zou zijn van een priester die dat offer zou brengen waar de Heere God mee tevreden is. Wat niet blijft liggen aan een gouden verzoendeksel of een gouden ark of weet ik waar, maar dat het werkelijk op zijn plaats komt. En daar hebben ze naar uitgezien. Daar hebben ze op gewacht. Om gebeden naar verlangd. Dat het heil mocht neerdalen uit Sion. En dat God zelf zich een lam ten brandoffer zou voorzien. Kijk, en nu proef je de tegenstelling. De hoofdzaak van de dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben, dat staat er heel nadrukkelijk. De apostel sluit zich bij de gemeente in, al ziet hij bepaalde dingen, afwijkingen, waaraan hij concludeert dat het niet zo goed gaat, maar daarom hij heeft ze niet afgeschreven, dat wij hebben, wij Hebreeën, wat zoek je toch verder? Wat is er toch een onrust? Eigenlijk kon zo'n oud-testamentisch gelovige dat niet zeggen. Dat wij hebben. Want die man die voor hem naar het heilige der heiligen ging, dat was maar een sterfelijk mens. Die zakte vandaag en morgen ook in elkaar. En dan was zijn werk nog niet klaar. Dan had hij eigenlijk nog helemaal geen centje van die grote onbetaalde rekening aan God betaald. Dan moest er gauw een ander komen. Dan moesten ze mooie kleren uit. En dan ging hij daar als een gewoon mens in het graf. De mooie tulband, de borstplaat, Het hoge priesterlijk gewaad, de efod, alles bleef achter. Helemaal ambteloos, kleurloos, krachteloos, ging hij uit zijn ambt weg. Omdat hij moest. Hij moest, tegen de dood kon hij niet op. Tegen de dood kon hij niet vechten. Als hij dood ging, dan was dat geen daad van die hoge priester, maar een lot, de bezoldiging der zonde is de dood. Gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. Met u die gesproken, viel dan het wierookvat en de schaal met bloed vielen uit handen. Nu staat er hier dat wij hebben. En dat wij hebben wil hier wel degelijk zeggen iets blijvends, iets vast, iets onovertreffelijks. Dat wij hebben zodanige hoge priester, in tegenstelling met die sterfelijke schepselen, met die zondaren uit de oude bedeling. Dat wij hebben een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Dat is het wonder. Kijk, de offeranden van Christus die hij gebracht heeft, zijn dadelijke gehoorzaamheid, het doen van de wet, maar ook zijn lijdelijke gehoorzaamheid, het lijden van de straf, dat hier op aarde geleden heeft. Dat was hier op aarde de plaats van onze nood en onze zonde en onze dood. Daar heeft hij zich laten toebereiden tot een offer. Maar dat offer, dat moet gebracht worden bij de troon. Niet in de tempel. Dan zijn we er weer naast. Dan zitten we weer op het oude spoor in de oude bedeling. Trouwens, de ark was al lang weg, kwijtgeraakt. In alle perikelen van dat volk. Maar nu dus, die gezeten is. Hij heeft zich geofferd. De Vader heeft hem opgewekt uit de doden, allemaal bewijzen van zijn voldoening. Maar nu moet dat offer gebracht worden bij de troon. Als hij ook dan direct terug zou komen, maar dat is niet te verwachten. Maar als hij terugkomt van de troon, toen hij naar de hemel voer, als hij toen terugkwam, dan zou dat het bewijs zijn, God heeft er geen genoegen mee genomen. Het was te kort. Het werd niet volmaakt. Maar als hij blijft, en als hij zich zet aan de rechterhand der majesteit, dat de Vader het offer aanvaardt. Ik spits het even daartoe, want de opstanding is ook een bewijs van de aanvaarding uiteraard. Maar om dit vers zo duidelijk mogelijk te maken. Maar als de Vader het aanvaardt en hij kan gaan zitten, in rechte, dan betekent dat, gegeven de uitdrukking, dat het hele oude boeltje uit elkaar gesprongen is. Het heeft geen betekenis meer. Alle gedraaf van de voorhof naar het heilige der heiligen en weer terug. Alle schalen met bloed. Al die gestampte wierookkorrels, al die deugden, al die beluchtingen vloeien dan, heeft geen enkele betekenis meer. Nou zegt de apostel, mensen, dat is de hoofdzaak. Ja, het is verdracht, de schroot. Hij heeft geholpen, het is verdracht. Maar wil het allemaal goed zijn, dan moet die hoge priester met zichzelf verschijnen voor de troon van de hoogste majesteit in de hemelen. En als dat gebeurt,
dan mag de kerk op aarde weten. Het is in orde. Het is aanvaard. Dan mag er een verlangen zijn om hem eenmaal te mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Maar dan mogen we eigenlijk nooit meer zeggen, ik wou dat de Heer Jezus maar op aarde was. Want er was verloren. Er was verloren. Het is al een wonder dat de Heere God het uitgehouden heeft tot de volheid der tijd. Er staat in de Hebreeënbrief van die zonden die tevoren geschied waren in de gedraagzaamheid van God. Met andere woorden, God heeft zich ingehouden. Totdat zijn zoon gekomen is op de aarde. En het offer heeft gebracht. Maar als die zoon nu ook nog op de aarde zou gebleven zijn. Dan zag het er allerdroevig uit voor de kerk. Daar kwam er niemand in de leugen. Niemand kwam er terug bij God in zijn gemeenschap. Want daar moet het in orde zijn. Daar zit de majesteit, de majesteitelijke God, die onze rechter geworden is. Want wel is waar, hij heeft als vader het offer gegeven. Maar als rechter heeft hij dat offer aanvaard. Aanvaard het offer van zijn leven. Oh, kun je nou indenken? Je ziet dat, dat het ook zo vaak dat als de Heer nou op de aarde was. Maar dan had het alleen maar slechter geweest. Niet beter. Want daar zit de Heere God in de hemel, in zijn troon. En er is niemand die naderen kan. We konden het amper hier op aarde in dat aardse heiligdom uithouden. De hoge priester. Heel eventjes, dan moest hij weer gauw eruit. Alsof God wou zeggen, man, ga nou maar hier niet al te dicht bij mij staan. Want het kan je eigenlijk niet verdragen als zondaar. En nu is die grote hoge priester, zo'n danige hoge priester, die heeft offer gebracht. En hij gaat met dat offer naar de Vader, naar de troon. En daar stelt hij dat offer aan de Vader voor. Daar komt hij in volle autoriteit. Daar gebeurt gewoon, het klinkt een beetje zacht, maar een rechtshandeling. Iets van recht. Daar wordt niet meer gesmeekt. In die zin, toen Christus in de hemel kwam. Maar hij stelt ordelijk voor ogen. De Vader heeft hem ordentelijk voor ogen gesteld wat er te doen is. Maar nu stelt de Zoon de Vader voor ogen wat er gedaan is. Wat hij gedaan heeft. En toen is hij gaan zitten. En ik zei, dat is actie, ja. Dat bedoel ik niet mee. Het hele betoog te verzwakken dat ik gezegd heb van het Oude Testament, dat werd gekenmerkt door dat hele leergeloof, weet je wel, die onrust, die spanning. Maar nou staat hier dat hij is gaan zitten en ik noemde dat actie, ja, want dat is juist die grote daad van Christus. Hij is gerechtigd om ook plaats te nemen in de troon. Van waaruit hij zijn werk doet. In de hemel en op de aarde. Maar dat hij in de troon is, dat betekent dat het leven van de kerk met Christus verborgen in God is. Dat betekent, die aardse hoge priester die viel in zijn graf te sluiten zonder dat. Zonder iets dat maar niet dood mens. Maar hij leeft. Hij is ook nog gestorven. Maar dat was een daadzaak van hem. Niet een lot, maar een daad. En deze Heer Jezus Christus. Die is nu in de volle bewustheid. dan zou ik afbranden, gekomen bij de rechtvaardige God. En die rechtvaardige God, die is er mee bevredigd geworden. Hij wordt genoemd een bedienaar van het heiligdom en de ware tabernakel. Ze praten zo graag over bedienaren en over een heiligdom en over dit en over dat. Maar dat was ergens maar een schaduw. Een schaduw die vanuit de hemel op de aarde gevallen was. Mozes had het allemaal moeten laten maken naar de afbeelding die de Heer hem getoond had op de berg. Maar het was niet de zaak zelf. Die tabernakel die kon hoogstens een vermoeden oproepen dat er nog een ander heiligdom was. Een heiligdom dat niet door de mensen was opgericht, die daar met palen en latten en ringen en dekkleden liepen te sjouwen om die tabernakel op te trekken. Och, ergens wel door God gegeven, maar toch ook zo puur menselijks. Menselijk. Wijze mensen, die wijsheid te geven, die hebben het allemaal gemaakt zoals de Heer wil. Maar het was en het bleef mensenwerk. Het werd ook weer opgeruimd. Typisch dat de Hebreeën spreekt altijd over de tabernakel in plaats van over de tempel. Maar het is juist zo mooi, want juist in dat tabernakelen, daar komt u uit het, ja, sterke nog van in de tempel, het beleugelijke. Als die tabernakel weer opgeruimd moest worden, ja, dan liepen de priesters met de ark in de hefbomen, draagbomen, en dan was het geen huilige der huilige. Dan werd alles weer meegevoerd totdat ze weer op een andere plaats bleven. Maar daar voel je aan dat die tabernakeldienst juist zo geschikt is om ons te laten voelen. Dat was het arm ergens. Dat kon er geen stand houden. Dat moet toch verslijten. Alles slijten. Dat zal toch ook slijten. We kunnen toch niet doorgaan met die miljoenen liters bloed die er vergoten werden op de tempelberg. Dat kan toch zo niet blijven? Want wanneer zou God nou eindelijk tevreden zijn? God is niet tevreden. God kan er niet tevreden mee zijn. Maar nu is er tegenover die tabernakel, is er ook de werkelijkheid in de hemel. In de hemel is een heiligdom. Waarom? De hele hemel is toch een heiligdom? Ja, maar dit is een speciale plaats. Een bijzondere sfeer. Dan, want ik hoop dat wij niet moeten denken dat er in de hemel ook een soort tent of tabernakel van materiaal staat. Want hij is niet door mensen opgericht, maar hij is door de Heer zelf opgericht. Nou wil ik hier soms een tabernakel aanduiding van Christus lichaam. Van zijn menselijke natuur. Maar dat doen we hier niet. Hier vraagt iets anders onze aandacht. In de hemel is een heiligdom. In dat heiligdom, dat zien wij dan als een plaats in de onmiddellijke nabijheid van God. Wat een heiligdom genoemd wordt, omdat daar beslissingen zijn gevallen. Welke beslissingen? In dat heiligdom is het eeuwig verbond van Gods genade en verzoening opgericht. Dat heilig dan is iets in en is iets van God zelf. Waarin God besluit heeft om zich te bemoeien met schepselen. Waarin hij besluit heeft om een volk zalig te maken dat niemand tellen kan. Daar is de drie enige God bezig geweest voor de tijden der eeuwen in die raad van vrede om te spreken over de zaligheid van mensen. Niet alleen over de schepping, maar dwars door de schepping en de val heen te spreken over de zaligheid van mensen, omdat hij zichzelf wilde verheerlijken in zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid. Dat heiligdom is door God opgericht. Daar hebben wij niet de minste rol in gespeeld. Toen waren wij er nog niet. Toen waren we geen eens nog geschapen. Toen was er een heiligdom waarbij de drie eeuwige God naar een eeuwig trouw verbond besloot om genade te bewijzen, niet ten koste, maar op grond van recht. Op grond van recht. En daar in dat heiligdom, daar stond ook een troon. In dat heiligdom, daar lagen, laten we zeggen, de boeken van het recht. Van zijn heilige wet. Ze lagen ook wel uit aarde, maar daar lagen ze in een ark. In een ark, onder een verzoendeksel. Net als zag de Heere al wel waarschuwen, kijk uit, want daar vertel je jezelf aan. Dat is de zwaar voor jullie. Die ark met de steunen tafel. Dat is te zwaar. Zo kun je niet meer in het heiligdom binnenkomen. Met wetstafels onder je arm. Leg ze hier maar neer. Hier in het heilige der heiligen. In de ark. Natuurlijk waren de afschriften van, het gaat nu even over de symboliek van de stenen tafel in de ark. Maar eigenlijk lagen die tafelen daar in dat heiligdom. Nou, niet een steen, maar het was de wensuitdrukking van God naar zijn heilig wezen. En nou in dat heiligdom van recht en van gerechtigheid, dus inwendig. Daarom wordt het een heiligdom genoemd. Een heilige der heiligen. Daar heeft God van eeuwigheid de beslissingen genomen. Daar heeft hij gedachten des vredes gehad en nu des kwaads. En daar heeft hij tot zijn zoon gesproken over de zaligheid van in zichzelf verbindelijke schepselen. Want dat lag allemaal in de raad Gods. Kinderen des teugels. Hij had lief, ook toen wij dood waren in de misdaden en in de zonde. En toen heeft de Vader daar gesproken, gij zult mijn zoon, vreugde heb ik u gegenereerd. Ik heb u verkoren om mijn knecht te zijn. Om een licht te zijn voor de heidenen. En een troost voor het volk Israël. Ik geef u tot een hoofd der heidenen. En de zoon heeft aanvaard alles wat daaraan verbonden was. Tot het grootste wat hij kon geven, zichzelf, in de dood. Zo rechtvaardig is God, hij kan de zonde niet onder straf laten blijven. Wij kunnen niet voor hem verschijnen. En u, wat huidig dan? Waar recht en genade elkaar niet in de weg kunnen staan. Want dat kan niet. Dan zou de oorlog in de hemel zijn. Recht en barmhartigheid kunnen niet tegenover elkaar staan. Want in God is alles een oneindige genaaktheid. Hij is oneindig rechtvaardig en barmhartig. Nu kan de beslissende factor, de, maar door het heiligdom, heiligdom, is en blijft, zodat alles in evenredigheid is, alles in orde is, dat er geen vuur uitgaat van het heiligdom, en ons te verteren, dat kan nu alleen maar door een ware bedienaar. En de bedienaar van het heiligdom is een ware tabernaar. Die God van eeuwigheid heeft opgericht. Als een mens aan te pas kwam. Wie is dan die bedienaar? Dat is Christus. Dat is juist de hoge priester. Dat is het belangrijkste van deze twee versen. Dat apostel zegt, daar hangt nu alles van af. Dat we zo'n hoge priester hebben, die niet teruggekomen is, die niet teruggestuurd werd zoals die aardse hoge priester. Die wel door de bliksem van Gods recht getroffen is, maar het heeft weggedragen in zijn lichaam aan het hout. Die zichzelf wilde laten verdrinken en die toen met zijn doorboorde handen bij de Vader kwam, om zich uit dat volmaakt gedrag te offeren, te presenteren. Hij is er in de bedienaar van, want er was zoveel te doen, wat wij niet gedaan hebben. Alles was te doen, wat wij hebben laten zitten, het paradijs en nu, vandaag. Zie je nu, wat een diepte van ontferming erin is. Want, nou is hij daar in rust. Hij hoeft niet bang te zijn. Hij is vervuld geweest van angst en benauwdheid. Hier op aarde tot de dood toe bedroefd. Want het kwam op hem aan als. Het behaagde de Heer hem te verbruiken. Hij heeft dat offer gebracht van zijn leven. Maar dat offer, dat moet nu opgericht staan in het heiligdom. Zodat de Vader het kan zien, elke dag. Elke minuut, elke seconde. En dat Jezus Christus daar nu, hij kan niet weggestuurd worden. Hij gaat pas weg als de laatste binnengekomen is tot de kennis der waarheid. Dan kan hij teruggaan op de wolken des hemels, want dan is die heilige tabernakel van zijn hemel, is dan in die zin voorbij. Maar zolang dat niet klaar is, blijft hij daar dat heiligdom bedienen. Ja, maar hij blijft toch niet afgerust. Nee, niet in die zin. Maar hij blijft zijn offer met eerlijk gesproken aandragen voor de Vader. Vader, hier ben ik. Zie mijn handen en mijn voeten. Ik heb de strijd gestreden. En omdat die bedienaar u dat heiligdom is ingegaan, worden wij niet doodgeslagen in onze ontwijde, ingedeugde heiligdommen. Kijk dan, de Heer is kijk dan een heiligdom op aarde. Waar zijn heilige evangelie is, er is een stukje van het heiligdom. Maar waar wij zijn, daar is een stukje onheil. Dat moeten we toch ook vaststellen. Stel je voor dat wij daar moesten zijn. Voor die troon. Dan konden we niet gaan zitten zoals hij. Dan zou het net zo zijn wat er in de Bijbel staat als die deuren in de buurt kwamen van dat vuur. De vleugels in de brand. Dan waren we al wervenvleugels. En nu zitten wij hier. En we leven. En we eten en we drinken. En elke dag struikelen we. En die in woorden niet struikelt is een volmaakt mens. En die in één gebod zondigt, die zondigt alle geboden. Want ze zitten allemaal aan die ene stam vast, al die geboden. Ze zijn allemaal takken van één stam, allemaal van God. Dus kijk, wat wij dan een verbeelding eigenlijk hebben. Hier op aarde. En wat het totaal niks te betekenen heeft. We kunnen niets, geen vuur wegblazen. We kunnen totaal, we kunnen God niet meer gunstig stemmen. We kunnen hem ook niet meer ongunstig stemmen. Wij zijn geweer en al wat dat betreft uitgeschakeld. De zaken zijn afgehandeld en worden vandaag de dag nog afgehandeld in het heiligdom in de hemel. Wat God heeft opgericht en gedaan. Daar bidt hij. En daar dankt hij. Daar spreekt hij veel. Voor wat? Voor ons. Ja, voor ons. En dat onze zonde. Je kunt zeggen, er is voor betaald. Maar het wezen van God is toch zo tegenover ons een zalige wezen, dat wij in de brand zouden moeten vliegen. Als God het ons afkomt. Dat is gewoon een eigenschap. Dus ja, maar de uitverkoren, de Heer houdt toch veel van, ja, maar de Heer houdt niet van de zonde. Hij houdt de zonde. En alle onheiligheid. Maar nou staat er dat levende offer, en dat blokkeert alles. Dat levende offer, dat stelt ons voor in zijn nippelaarshart, zoals de hoge priester het op zijn hart draagt, droeg, die daar een steun op de best plaat. Zo stelt hij de Vader en zegt, Vader, kijk nu niet naar de aarde. Kijk nu niet in die zin zomaar naar die kerk daar op aarde. Want dan wordt alles platgehaald uit de hemel. Maar kijk eens, Vader, zoals ik ze u voorstel. Zonder vlek en zonder rimpel. Gewassen in mijn bloed. En Vader, als het tijd is, dan zou ik zorgen dat ze zo hier binnenkomen. Gereinigd, gewassen, in lange witte kleuren. Dat alles, alles draait om die oude hoge priester. Alles. Als die ons ten goede daar zit, nou, dan gaan we allemaal in de hele wereld ondersteboven. Maar het komt in orde. Het is misschien een beetje makkelijk, maar zo is het. Het komt in orde. Als wij behoren tot een einde toe, tot zijn vijanden, dan zal hij toornen en we zullen op de weg vergaan. Niks van de buur. Niks van de buur. Dat heeft er niks mee te maken als iemand zegt, ja, maar als u er nou om vraagt, dan gaat het helemaal niet om. Dan zul je er niet om vragen. Zullen we niet om vragen. Veel belang we hebben ook. Er is alleen belang als hij belang heeft. Dat is wat. Ja, maar staat u niet in de keuken van de druk van mensen.
Laat me dat nog eens in de klem beulen. Dus er is aan te schrukken. Maar... wat maken jullie hun broeien toch druk met alles? We willen graag de pleurstutter naar de synagoge gaan, naar het verbruikte verbinder werken, waar niks uit terecht gekomen is. Wat doen jullie nou? Van het leven. Want er ieder is vervloekt en blijft in het geschreven het boek der wet om dat te doen. Maar let nou eens op, Hebreeën. De hoge priester is waar de leuzen nu. En zolang hij daar zit, is die troon, dat heiligdom, is een heiligdom, vorm van genade en waarheid. Vorm van ontferming. Vandaag de dag nog. Dat heiligdom is nog niet veranderd in een rechtsgeding, zoals op de jongste dag zou geschieden. Als de troon wit wordt vanwege Gods heiligheid, maar dan tegen alles wat buiten Christus is. Maar voor de laatste dag is daar de bedienaar van de heiligheid, dat is nooit leuk. Wij nou. Wij kunnen nog vergeten te dunken, leuk dit gaat allemaal. En als we zo'n bidden, dan zijn we nog van schrikken, van schrikken. Zoals dat u aardzuigend is, dat u dan beseft de vaak dat u laat u dood. Hij moest uitkijken, maar, och ja. Sinds we zijn het wel heel trots als u terugkomt uit heilige der heilige, dat hij nou het volk met zeven heil had de ark in de schulden zien staan en met de geuren die hij was dicht bij God geweest. Maar dat dan bij Selma, hij had niks tot stand gebracht. Wij ook niet. Hoe zie je dat nou, mensen? Hoe is het nou bij u? Bij mij? Er is een hoop tabernakel dienst. Alles wat niet hangt aan deze hoge priest, dat is tabernakel dienst op aarde. Dat is je vastgrijpen aan een schaduw, zonder de werkelijkheid te hebben. Kun je nou begrijpen, dat er niet iets meer bij kan en hoeft? Ah, je kunt van een broer wel eens huilen, kan zijn. Je kunt wel eens aangenaam gesteld zijn, de een meer als de ander, zult ook nog wat voor karakter dat je hebt. Je kunt wel eens een ogenblik leven dat je in de hemel bent. Maar met 5 minuten kan het allemaal al heel anders zijn. Het kan ook zo zijn dat je heel weinig te vertellen hebt. Je zegt toch, ik ben een dorp land dat ze de plan ligt uit te drogen. Kun je nou begrijpen? Het is niet te begrijpen, maar... het is al voor u hebben gemaakt. Je komt er nu maar aan pas. Er kan van ons en er hoeft van ons totaal niets bij. Soms merk u, en schrikt u wel eens, bij uzelf, bij elkaar. Dan merkt u wel eens iets als een mens zich boos maakt, dan kan u er wel eens op uitgooien. Ik bedoel nou niet in de zin van vloeken, maar dat over de Bijbel gaat. In het huisgezin komt dat voor. En dat zijn soms wel eens van die luchtende momenten. Dat bedoel ik ook mee, dat je op onze gedachten krijgt. Dat je voor de vraag geplaatst wordt. Wel. Dat geloof. Wel daar nou van. Dat God. Vrije roethouders en gunst die eeuwig handen is. Zo is het dan ervan. U krijgt soms al een ongeluk als u denkt die ondeugende sleur lacht u en die ondeugende maakt u en de gegeven. Goed te begrijpen. Kun je denken. Maar dan wil de mens er ook nog wat aan verbinden. Maar waar komt het uit voort? Als wel tegen het daar zeggen dat er in de Bijbel staat, zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan, maar leugens van de mens. Als u zegt, eer je vader en je moeder, dat het u wel gaat, het land dat u hier in God u geeft, dan ben ik nog niet zeker of het werkelijk aanvaard had, dat ik geen kruimeltje van dat alles heb. Nog niet vinden. Want dat is wat een datte aanvaard. Dan wil je het blijven in het kruimeltje. Bij jezelf en bij de leuk, dat is de tegenovergestelde kant. Maar denk erom dat dat wat is, dat wij hier van deze aarde en het paradijs dat heilig dan hebben wij keurig zich een huurkeuk van gemaakt. Een opluchtersbende, dat zijn we. En we geloven nog wat van ons eigen. En daarom zijn we dubbel gemeen, omdat we nog wat van ons eigen geloven. Geloven we nou dan niet meer in ons eigen? We zouden misschien elke dag aan de deur hangen. Hoge priester, help ons. Want mijn hart veroordeelt me. Maar dat merk je dan. Dat mens met zoveel eeuwen grote stampisme. Dat er nog wat wel leeft in zijn ziel. Dat je op een gegeven moment vindt. O God. Leer me toch maar waarachtig aanvaarden. Dat wij en onze kinderen geen bedienaars meer zijn van het heiligdom. Nog geen levieten. Niks meer. Dat we nog niet meer in aanmerking komen om een koeige schaap voor u te brengen. Al zouden we, ik heb ze niet, maar al zou je emmers tranen de natuur horen. Het komt niet meer in aanmerking. Het werk is gedaan en wordt gedaan. In die tabernaat, in de, wat houdt het dan, waar het erop aankomt, die komt het er niet zo op aan. Hier is God naar de mensen zeggen, waar mijn gedachten zweven, ja, overal is God, maar dat wil je het maar niet geloven. En als dat waar was, dan zou je dat zien, als God zich werkelijk wat openbaarde. Maar nog openbaart God zich in Christus. Ja, als je de Bijbel hiervan mag kennen, en dat zie je niet altijd, dan zeg je, ja, dan mag je toch werkelijk zingen, rust mijn ziel, u God is koning en priester in de eeuwigheid. Je kan door de muur heen vliegen, maar het helpt je toch niet meer. Je hebt mensen die zeggen, je moet eerst eens door de muur heen vliegen, het is bespottelijk. En dan zou je behandelen nog eens af moeten trekken. Nog veel bespottelijker. En als u dat dan nog gaat stimuleren en zeggen, dat moet nou. Voordat je op de plek bent, dan zeg ik nou, dat u kunt lessen niet gelijk van de dam springen, dat komt op zelf manier. Zelf manier, schiet dit niks niet op. En dat is het keiharde en toch het gelijk, het zalige van Gods vrije gunst en ontferming. De bedienaar is aan Aaron is er uitgerold. En wij ook. Dan kunnen goden het rantsen in tijd nog eeuwigheid genoeg. Ook niet als bekeurde of veranderde mensen. Dan zijn we nog dubbel bestraffelijk. Als je nou aan je eigen wandelt, dat je zegt, hier zit ik nou als een armoed zaaier. Ik heb niks voor God gedaan, vandaag. Ik heb niks voor God gedaan. Nee, totaal niet. De preek, gauw even tussendoor. Wat? Ja. U gauw teut, ja. Ja, het is wel eens anders zeggen. Daar gaat het niet om. Het gaat er om. Ik ben vandaag verdoemd voor God. Al brengt dat niet op mijn bewustzijn door. Soms in een flits van zin. Dan zeg je, oh God. Het is alles. Alles wat van... Je doet met geluiden dingen, met luiden en klaar nu dingen, als je het geluid doet. Dat is best leuk, betaald. Maar u zou beter kunnen zeggen, een hobby, dammen, schaken, leuk uit, laf allemaal. Dat zit niet zo verklaard in, als u onze God doet. Want daar zijn voor de vele 100% mislukken. Ten einde maar. Maar als u dan zo bij een ogenblik in de kerk zit en je ziet die wachten dat je hand behouden, laten we alles zijn is. Dat u zo'n hart faal niet opgevuld dat en lachen hoort. Dat ze je zonder is en ze zien ja, wat is het dan een treust? Wat is dan een treust? Want hoe minder je hebt, hoe groter het treust. Als ik zeg, er kan niks van ons bij, dan kan dat ook dit betekenen. Hier sta ik met 20 jaar kerkgang of 30, 40 jaar en ik ben dood en ik heb de houten trouw, zou ik dan nog verloren kunnen gaan? Zou de God dat dan allemaal niet ruiken? Ja, dan moet je met een armoedig gezicht zeggen, ja, er kan niks bij, er is niks aan te doen. Dat is niet zo leuk. Maar als je nou werkelijk gelooft dat je niets hebt. Dat je niets hebt. En er wordt dan gezegd, er hoeft ook niets bij. Dat is de offer in het heiligdom bij de troon. Dat alles. Dan wagen we dat. Dan wagen we een beetje raar voor te zien. Ja, maar dat. Mijn oom van me zat te vertellen. Die is naar de werkelijke kant gegaan. Een deugelijke man. Die zat te vertellen tegen mijn vader. Dus een keer. Dat was toch zo gewichtig een dominee te zijn. Die zielen naar de eeuwigheid. Dat pas bij een vrouw van 84 jaar of 86 uit te verleden. En die riep naar hun nood. Mensen wist dat ze vreemd verloren zijn. En ik weet niet wat verder is. Ze greep me bij mijn hand. Dus wat als je zo ziet dat de mens vreemd. Ja. Die zei de vader, nou, wist u anders niks. Dat moet je zeggen, mensen, bedaar maar. Wees maar stil. En leg je hoofd, je oude hoofd, maar neer op die ene naam die hem aan de heilige gegeven is. En dan komt het tot het, dat dan een mijn woorden weer. Want je voelt wel aan, waar zit nou net dat stuk godsdienst van de mens tussen? Onbekeerd, ja, het is wel steeds een onbekeerd, altijd onbekeerd geweest. Ja, nou is het niet prachtig, dan moet je toch. Dat is nou juist het moment om te zeggen, nou ja, nou heb je toch zeker niet veel meer over, hè? Dan komt de dood, dan moet je alles inleven, je hebt niks. Je had al een bekeur, nou ben je nog veel onbekeurde sterven, God en moeten. En nou mag ik je verkondigen, nog voor de laatste keer. Die eeuwige naam, die onder de eeuwige geest. Ja, weet je wat de mensen dan denken? En denken ze, dat je het zo gaat? Nee, zo gaat het niet. Zo denken ze. Kijk, en daarin verraden wij nou wat ik straks zei. We hebben het wel over genade, we zijn al protestanten. Maar om nou werkelijk te geloven dat alles hangt en rust op deze bedienaar van het heiligdom. En dat wij een stelletje prutsers en verprutsers zijn. Die elkaar het leven nog moeilijk en verdrietig hebben gemaakt. En de Heer elke dag opnieuw weer verdriet om dat te ervaren. Dus wat, dat is ook blijdschap. Mag er ook blijdschap tegen te zeggen. Gelukkig. Gelukkig. Dat u in de hemel is. En dat u vandaag nog zo staat voor uw heilige Vader. Om te zeggen. Laat u worden maar leven. Want ik heb voor hem betaald. Laat de jongen nog maar even lopen. Ik heb betaald. Laat dat meisje met mij even. Ik heb betaald. Het ogenblik komt dat u voor u zal buigen. Dat is het vreemde. Maar dat is mijn geheim ook van alle goeds. Een leugen en een sterven. En de rest, dat is allemaal van ons. Allemaal vlees en bloed. Weer het, noem maar op. Maar gelukkig ben je als je gelooft, zoals ik ben. Zo heeft hij voor me betaald. Hij staat niet voor het fariseu te putten daar, in de hemel. Dat het zo erg niet met me is, en dat het wel zo goed bedoelt, nee. Maar hij doet daar voor ons zondaar. Dat ook onze troost moet zijn, nu en eeuwig. Amen.